Jacco zei het net al, het is een vervolg op een tijdje geleden, maar het is alweer even geleden. Dus ik zal proberen jullie herinneringen een beetje op te frissen. Ik heb toen gehad over dat God een sprekende God is. En ik heb geprobeerd om dat laten zien dat dat een soort rode lijn is door de Bijbel ook. En dat vanaf het begin en telkens weer opnieuw God sprak tot de mens en de mens reageerde op het spreken van God. En ja, je kunt je afvragen, ja, waarom is dat zo? Waarom is dat nou een rode lijn door de Bijbel? Nou, dat hangt eigenlijk samen, zou je kunnen zeggen, met het feit dat de mens gemaakt is voor een relatie met God. De mens is bedoeld voor een relatie met God. Voor iedere relatie, of dat nou een menselijke relatie is of de relatie met God, is communicatie essentieel. Je zou kunnen zeggen, geen relatie kan blijven bestaan zonder communicatie. En een huwelijk waarin niet meer gesproken wordt met elkaar, dat gaat dood. Communicatie is essentieel. En in de Bijbel zie je, in het Oude Testament, wat een hele lange periode, in de periode van de wet met name, het spreken van God heel lang indirect was. Dus dat God sprak wel, maar via mensen. En met name via profeten. God sprak eigenlijk tot de profeten en tot een aantal bijzondere mensen. Koningen bijvoorbeeld. Maar niet tot iedereen. En sinds Pinksteren, en de profeet Joël heeft daarvan geprofeteerd, sinds Pinksteren is de geest van God uitgestort en is het spreken van God niet meer beperkt tot bepaalde mensen, maar is eigenlijk voor iedereen beschikbaar. Man of vrouw, jong of oud, rijk of arm, maakt niet uit. Dus ook voor u, voor jou, zoals je hier zit. En vanmorgen, en daar eindigde ik vorige keer van ja, maar hoe zit dat dan in de praktijk? Het is mooi als je ziet dat dat een lijn is door de Bijbel, maar hoe spreekt God dan tot mij? Hoe herken je zijn stem? Nou, ik wil beginnen met enkele versen uit het Johannesevangelie. Dat is eigenlijk even om te laten zien dat de Heer Jezus vlak voor hij ging lijden en sterven een aantal dingen beloofd heeft met betrekking tot het spreken van God tot zijn volgelingen. En ik begin bij Johannes 14, vers 26. Johannes 14, vers 26. Dat is een onderdeel van de afscheidstoespraak van de Heer Jezus tot zijn discipelen. Maar de trooster staat daar, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Dus de Heilige Geest, als de Heer Jezus naar de Vader is teruggegaan, zegt hij, komt de Heilige Geest. En de Heilige Geest zal jullie in alles onderwijzen en de dingen in herinnering brengen die ik jullie gezegd heb. Nou, tweede vers is een hoofdstuk verder, Johannes 15, vers 26. En daar staat maar, wanneer de trooster is gekomen die ik u zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. En dat laatste vers, dat is nog een hoofdstuk verder, Johannes 16, vers 13. En daar staat maar, wanneer hij komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. En dus hier wordt ook heel nadrukkelijk gesproken dat God zal spreken door de Heilige Geest. God zal spreken door de Heilige Geest. Dus daarom zou je ook kunnen zeggen, is die gebeurtenis op Pinksteren, als de Heilige Geest uitgestort wordt, zo cruciaal en zo nauw verbonden met het spreken van God. Dat God voor de profeten, die de geest van God werkte in hen, het sprak voor God voor de koningen, denk maar aan een David, die ook de geest van God had ontvangen, en ze verstonden de stem van God. Dus je zou kunnen zeggen, God heeft ook in het verleden door de Heilige Geest gesproken, maar met name sinds Pinksteren is dat, zou je kunnen zeggen, tot een climax gekomen. Maar eerst eventjes kort over op welke manieren spreekt God dan. God spreekt ook buiten de Heilige Geest, om zou je kunnen zeggen. De Heilige Geest is, je zou kunnen zeggen, de voornaamste manier waarop God spreekt in deze tijd. Maar we zien ook in de Bijbel dat God spreekt door engelen. Als Jozef wil weggaan van Maria omdat hij gehoord heeft dat ze zwanger is. En dan verschijnt er een engel. En die spreekt tot hem en die zegt, laat haar niet alleen. Hè, want wat in haar ontstaat, dat is van de Heilige Geest. Dat is van God. He, dus dat is een engel waardoor God spreekt. Of God kan spreken met een direct hoorbare stem. Denk maar aan Paulus, als hij op weg is naar Damascus. En de Heer Jezus verschijnt aan hem en die spreekt heel direct tot hem met een hoorbare stem. Nou, dat zijn mogelijkheden, maar je zou kunnen zeggen dat zijn in de Bijbel meer de uitzonderingen. He, dat een engel aan je verschijnt en tot je spreekt, of dat God met een hoorbare stem spreekt, zijn meer de uitzonderingen dan de regel, zou je kunnen zeggen. En Mozes, als God tot Mozes spreekt in het boek Exodus, ik lees er heel eventjes een paar versen Numeri 12 vanaf vers 6, dan staat er, luister toch naar mijn woorden, als iemand onder u een profeet is, maar maak ik de Heere mij door een visioen aan hem bekend. Spreek ik met hem door een droom. Maar zo doe ik niet tegenover mijn dienaar Mozes, die in mijn hele huis trouw is. Met hem spreek ik van mond tot mond. Ja, zichtbaar en niet in raadsels. Hij aanschouwt de gestalte van de Heere. Dus je zou kunnen zeggen, ook Mozes was een uitzondering. Als God sprak door de profeten, met name door dromen en visioenen, zegt dit gedeelte. Bij ons is dat meer de uitzondering, maar God zegt, dat is de regel, zeg maar. Tot Mozes sprak hij rechtstreeks. Dus je zou kunnen zeggen, het rechtstreekse spreken van God, maar ook het spreken door engelen, zijn uitzonderingen. Hè? En de regel is anders. En God spreekt ook tot niet-gelovigen. Ik las vanochtend nog een stukje uit het Open Doors krantje. Waarin ook een getuigenis stond van iemand tot wie God gesproken had door een droom. En dat gebeurt heel veel in de moslimwereld. Dat God spreekt tot moslims en zichzelf openbaart in een droom of in een visioen. Maar ik denk, zoals u hier zit, zoals jij hier zit, dat je niet op zoek bent naar een uitzonderlijke ervaring. Is het mooi als je dat meemaakt? Maar ik denk waar we vooral naar verlangen, dat is dat we een blijvende ervaring hebben van het spreken van God. Niet één moment in je leven, maar dat als het ware een betekenisvolle, regelmatig terugkerende ervaring is van dat God tot mij spreekt. En want daar hebben we denk ik heel vaak behoefte aan, tenminste als ik naar mezelf kijk wel. Hoe vaak sta je in je leven niet op kruispunten? Hoe vaak moet je in je leven geen keuzes maken en denk je weer, God, wat moet ik doen? En dan verlang je ernaar om een antwoord van God te krijgen. Nou, hoe wil God tot ons spreken op een regelmatige, betekenisvolle manier? Nou, dan kom ik allereerst uit, misschien geen verrassing, bij de Bijbel. In het algemeen kun je zeggen, de Bijbel is het woord van God. Dus zo noemen we de Bijbel. Omdat daarin Gods openbaring van zichzelf tot ons komt. We kunnen in de Bijbel lezen wie God is, hoe die met mensen omgaat, hoe die spreekt. En daarin vinden we ook de principes voor ons leven. Dus in heel veel keuzes in ons leven, daar zou je kunnen zeggen, is de wil van God al geopenbaard. Heeft God al gesproken? Hoef je eigenlijk niet eens te vragen van, Heer God, wat moet ik doen? Als je je afvraagt en je bent in de winkel, mag ik dit zomaar meenemen zonder te betalen? Dan hoef je dat niet aan God te vragen, want de Bijbel zegt, je moet niet stelen. Dus heel veel dingen, zou je kunnen zeggen, zijn al in de Bijbel geopenbaard en daarin spreekt God tot ons. Maar bevat die Bijbel nou ook een boodschap voor onze persoonlijke situaties? Want er zijn zoveel situaties in ons leven en we zijn zo verschillend als mens, dat je zou kunnen zeggen, ik kan niet altijd uit de voeten met de algemene principes. In mijn situatie, wat moet ik doen? Het is niet duidelijk. En spreekt God dan ook door de Bijbel op een hele persoonlijke manier tot mij? Nou, ik denk dat je daar volmondig ja op kan zeggen. En als je kijkt naar de geschiedenis van de kerk en de mensen die in de kerkgeschiedenis een rol hebben gespeeld, dan zie je dat de ervaring is van Gods kinderen door de eeuwen heen. En als ik alleen maar denk aan iemand die een enorm belangrijke rol heeft gespeeld in de kerkgeschiedenis, dan als je zijn verhaal leest, dan zie je dat zijn moeder al heel jong tot geloof was gekomen. En op een bepaald moment kreeg ze een zoontje. En ze was zo blij met dat zoontje. En ze wilde zo graag dat hij zou opgroeien met God. En iedere dag had ze een beet en dan bad ze voor hem en zei: Heer God, laat hij toch iemand mogen worden die in uw koninkrijk dient, die in uw kerk mag dienen. En hij groeide op en hij werd ouder. En toen hij in zijn tienerleeftijd kwam, ging hij heel verkeerde pad op. Hij ging met vrienden feest vieren tot diep in de nacht. Hij was behoorlijk aan de alcohol verslaafd. Hij deed dingen, alle dingen zou je kunnen zeggen die God verboden had. Hij leefde erop los. Op een bepaald moment ging hij studeren en hij ging filosofie studeren. En hij gebruikte die filosofie-studie als een manier om christenen van hun geloof af te praten. Hij werd hoogleraar zelfs in de filosofie. En hij bleef zijn kennis van de filosofie gebruiken om gelovigen van het woord af te praten. En van het geloof in God. Maar zijn moeder bleef bidden. Zijn moeder bleef bidden. En op zijn negentiende ontving ze een woord van God. Dat God hem zou maken tot iemand in zijn koninkrijk. En daar bleef ze aan vasthouden. En ze bleef bidden en ze bleef bidden en ze bleef bidden. Er leek niks te gebeuren. Tot hij 28 jaar oud werd. En God tot hem sprak. Zomaar op een bepaald moment dat hij stil was in huis. En een stem tot hem kwam. Neem het en lees. Neem het en lees. En het bleef maar doorgaan, die stem. Neem het en lees. En het enige wat hij kon verzinnen was dat het de Bijbel moest zijn die hij moest lezen. En hij had ergens in huis nog een Bijbel liggen en hij pakte die Bijbel en hij sloeg hem zomaar open. En hij sloeg hem open bij Romeinen 13, vers 13. En daar staat: laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen, niet in zwelgpartijen, niet in dronkenschap, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst, maar bekleed u met de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerte op te wekken. Nou, het was alsof God met zo'n kracht tot zijn hart sprak. Over de lichtschaal van God met zoveel kracht in zijn hart binnenkwam dat hij brak. En hij dacht, ja, weet je, dit kan ik niet verzinnen. Dit is God. Dit is God die tot mij spreekt. En hij kwam op dat moment kwam hij tot bekering. En hij werd van een atheïstische filosoof, werd hij een kerkleider die eigenlijk zijn weerga niet kent in de kerkgeschiedenis. Ik heb het over Augustinus, de kerkvader uit de vierde eeuw van onze jaartelling. Een man die tot op de dag van vandaag nog steeds impact heeft in de levens van mensen. Hij heeft een aantal boeken geschreven die nog steeds worden gebruikt in de opleiding filosofie aan de universiteit. Wij hadden in Wateringseveld, toen we daar een alfa-cursus hadden, was daar iemand die had filosofie gestudeerd. En op de universiteit moest zij een boek lezen van Augustinus, De Stad van God. En ze had het gelezen en ze kreeg zoveel vragen over het geloof. Dan zei ik wil er meer van weten. En ze ging een alfa-cursus volgen. En dus deze man heeft 17 eeuwen later nog steeds spreekt God door hem heen. En het was dus een spreken van God waar hij door geraakt werd. Door het woord, waar dat woord dat opeens als het ware tot leven kwam in zijn leven. En wat in zijn situatie sprak en werkelijkheid werd. Dat is wat het woord van God kan doen. En God kan een tekst als het ware laten oplichten uit de Bijbel en tot ons hart spreken, tot onze situatie spreken, zoals alleen God dat kan. En God kan ook woorden uit de Bijbel in herinnering brengen, misschien herken je dat wel. Ja, als je ergens mee zit en er komt opeens een tekst in je gedachten, denk van, oh maar wacht eventjes, natuurlijk, dat is het antwoord. Wat we ook net weer gelezen hebben uit Johannes, dat de Heilige Geest de woorden van de Heer Jezus en de woorden van God in herinnering brengt. Het kan ook zijn dat God een tekstverwijzing in herinnering brengt. Ik merk zelf heel vaak dat als ik met een vraag naar God toe ga, zeg je, oh God, wat moet ik doen? Ik weet het niet. Ik heb een leiding van u nodig. Ik heb uw spreken nodig. En dan heel vaak krijg ik een tekstverwijzing in mijn gedachten, waarvan ik niet weet wat er staat. Dus dat is altijd weer heel spannend. En dan ben ik als een kind zo nieuwsgierig wat er dan staat. En dan ga ik het opzoeken in de Bijbel. En 9 van de 10 keer is het zo van toepassing op mijn situatie. Ik wist niet eens dat het in de Bijbel stond. Hè? Dat er zo'n tekst in de Bijbel stond die zo op mijn situatie van toepassing was. Dan denk je, God dank u wel. Ik kon het niet verzinnen. Hè, maar zo wil God op verschillende manieren spreken door middel van zijn woord. Dat is de eerste. Dus God wil tot ons spreken door de Bijbel. Tweede is dat God ons, tot ons wil spreken door ervaring, door dingen die je meemaakt. He, dat is voor ons vaak een beetje lastig. Met name ook omdat je kunt afvragen, niet alles wat je meemaakt, daarin spreekt door God, dat is waar. Maar er zijn situaties in ons leven waardoor God ons als het ware wil stilzetten. Of waardoor God het ons wil spreken. Door de situatie heen. Als ik bijvoorbeeld denk aan de profeet Haggai, dan zie je dat de profeet Haggai tot het volk Israël werd gestuurd in een situatie waarin eigenlijk de tempel moest worden herbouwd, maar na een aantal jaar dat ze daarmee bezig waren geweest, was het gestopt. Door allerlei moeilijke situaties, hadden ze zoiets gezegd van voorlopig maar even niet. En die bouw van die tempel had 16 jaar stilgelegen, en toen werd de profeet Haggai gestuurd om tot het volk te zeggen, je moet gaan verder gaan met herbouwen. Alleen in de tussentijd had God wel degelijk gesproken. Hoe had hij dan gesproken tot de profeet Haggai kwam? Dat was door de gebeurtenissen die plaatsvonden. En ze waren bijvoorbeeld druk bezig om hun eigen huis te bouwen in plaats van die tempel. Want de prioriteit was verlegd en dat zie je heel vaak. Als de prioriteit niet meer bij God ligt, dan komt die vaak te liggen bij je eigen sores. Bij je eigen huis, zaak, baan enzovoort. Dat was bij Israël ook zo gebeurd. Maar wat gebeurde er nou? Er was geen zegen op. Dus ze deden hun best om hun eigen huis te bouwen. Ze deden hun best om flink te verdienen om met de akker bezig te zijn, om dingen te verbouwen. En alles liep mis. Er was totaal geen enkele zegen. En zelfs als verdienen ze geld, als ze zichzelf verhuurden als knecht, dan was het alsof het kwam de portemonnee in, maar het rolde er ook zo weer uit. En misschien ken je dat wel eens, als je denkt van, waar blijft mijn geld opeens? dat maakten zij allemaal mee, jaar na jaar na jaar. En waarom gebeurde dat? Dat was omdat God tegen ze zei, jongens, je prioriteiten liggen verkeerd. Ik wil dat je nadenkt waar je mee bezig bent. Ik wil dat je stilstaat. Ik wil je stilzetten om te beseffen, maar God had mij toch een opdracht gegeven. Er gebeuren allerlei dingen. Waarom gebeuren deze dingen? Alleen ze stelden zichzelf die vraag niet. Dus het kan dus zijn in je leven dat er dingen gebeuren, dat je afvraagt, waarom gebeurt dit? Dan zou het heel goed zo kunnen zijn, het hoeft niet, maar het zou heel goed zo kunnen zijn dat God daardoor tot je wil spreken en je stil wil zetten en zeggen, waar ben ik mee bezig? Waarom gebeuren deze dingen? En als je die vraag dan aan God stelt, waarom gebeuren deze dingen? Dan zal God het duidelijk maken. Zij hadden jarenlang al die signalen genegeerd. Tot Haggai kwam en zei, mensen luister eens, weet je waarom dit al die jaren gebeurd is? Dat is omdat God het jullie zei, ga terug naar die tempel en ga hem herbouwen. Ik heb zelf meegemaakt, toen ik nog niet zo lang tot geloof was gekomen, dat ik in die tijd nogal gek was van surfen. En als ik een dagje vrij had, dan pakte ik mijn surflang, die gordel op de auto en dan reed ik naar Zeeland toe en dan ging ik surfen. En er is op zich niks mis mee met surfen natuurlijk. Maar wat ik merkte dus in die periode is dat er opeens allerlei dingen misgingen. Midden op het water braken de dingen af. Ik weet niet wat er precies allemaal gebeurde, maar allerlei dingen gebeurden waardoor ik iedere keer dacht van, het is helemaal niet fijn. Iedere keer gaan er dingen mis. Heer, waarom? En toen kwam ik tot de overtuiging dat God tegen mij zei van, het is niet verkeerd om te surfen, maar ik heb andere prioriteiten voor jou. Ik heb andere plannen met jou. Ik wil dat je mijn koninkrijk gaat bouwen. En als er zoveel tijd en energie in surfen gaat zitten, dan kom je daar niet aan toe. Dus ik heb daar toen mee moeten stoppen. Niet omdat surfen verkeerd is, maar omdat het Gods prioriteit in de weg stond. Dus God kan spreken door tegenslagen heen. En nogmaals, niet iedere tegenslag is van God. En niet iedere probleem wat je tegenkomt is van God. Maar God kan wel situaties in je leven brengen om daardoor tot je te spreken. En dan is het aan ons om te bidden om duidelijkheid. Heer God, is dit van u? Wil u er iets mee zeggen? Of is dit gewoon een tegenslag die iedereen meemaakt. Derde is dat God spreekt door dromen en visioenen. We hebben het met Mozes gezien, dat eigenlijk Gods normale manier was om te spreken tot de profeten. En sinds Pinksteren is dat niet alleen meer voor de profeten, maar is dat spreken van God door dromen en visioenen eigenlijk voor al zijn kinderen bedoeld. Heel specifiek wordt het genoemd, jongelingen zullen gezichten zien, uw ouders zullen dromen, en zegt Joël, en dat is met Pinkster in vervulling gegaan. Dus God wil spreken tot ons door dromen en visioen. Een visioen, Waarschijnlijk weet u dat wel. Hij is een droom als je wakker bent, zou je kunnen zeggen. Je bent gewoon wakker en je ziet een beeld. Vorig jaar heb ik het geloof ik mij even gehad over het begin van Jeugd met een Opdracht. En Lauren Cunningham, die een roeping van God kreeg. En dat begon met een visioen. Hij zag een visioen op de muur. En hij zag golven van jonge mensen over de wereld gaan. Telkens weer opnieuw. Golven van jonge mensen over de wereld gaan. En God gaf hem dat visioen als om duidelijk te maken van, weet je, dit heb ik met je voor. Dit moet je gaan doen. Nou, dat is uitgekomen. Tot op de dag van vandaag gaan er jonge mensen over de wereld die door de Jeugd met een Opdracht uitgezonden worden. Mijn eigen nichtje zit nu in Zuid-Afrika. En het is prachtig om te zien dat God nog steeds die wat visioen aan het uitwerken is. Maar het begon met een visioen. Nou, het kan ook met een droom. Ik had net over moslims die dromen krijgen. Maar ook kan ons overkomen dat we een droom krijgen en dat je afvraagt, hey, het is wel heel bijzonder deze droom. Betekent dat misschien iets? Nou, dat is altijd lastig, want je kunt ook dromen om dingen te verwerken. Hè? Als je heel veel mensen dromen omdat ze het heel druk hebben gehad, hè, en daarna dat gaan verwerken in hun droom. Soms heeft God een droom. Wanneer is het nou van God en wanneer is het niet van God? Dat is altijd een spannende vraag natuurlijk. Bij mij is het vaak vrij duidelijk, want ik weet 9 van de 10 keer niet meer wat ik gedroomd heb. Dus als ik het wel heel goed herinner, dan is het meestal wel van God. Maar het kan ook zijn dat je wel vaak je droom nog weet. Opnieuw is dan eigenlijk, moet je ermee naar God toe gaan en zeggen, Heer God, wat wilt u hier mij iets mee zeggen? En misschien denk ik dat je vaak al het gevoel hebt, dit is zo bijzonder, dit staat me zo scherp voor ogen. Dit moet een betekenis hebben. En ook dan moet je er weer naar God toe gaan van, Heer, wat wilt u mij hiermee zeggen? Wat wilt u mij duidelijk maken hiermee? Ik denk vaak dat God ook dat soort middelen gebruikt om dingen die voor ons niet duidelijk zijn, om dat een plaatje te geven. En juist in onze tijd zijn mensen heel erg beeldend ingesteld. Denk ik dat God ook heel vaak op die manier wil spreken door beelden om dingen voor ons helder te maken. Vierde is dat God spreekt door mensen. Weet je, er zijn mensen die hebben een bepaalde bediening om kaarten te sturen naar anderen. En die gaan daar heel bindend mee om. Die willen iemand bemoedigen. En die gaan dan in gebed en zeggen, Heer God, wat mag ik op een kaart schrijven voor die en die persoon? En je merkt, als mensen daar zo bindend mee omgaan, dat ze dan iets opschrijven wat heel treffend is, wat heel raak is, zeg maar, voor de persoon die de kaart ontvangt. En dat die zo ervaart dat God daarmee bemoedigt. Dus dan zou je zeggen, dan spreekt God eigenlijk door die woorden op die kaart, die diegene geschreven heeft, biddend onder leiding van God. Het kan ook zijn dat God iets spreekt via een preek. Het kan zijn dat God vanochtend iets tegen u of jou wil zeggen door middel van deze preek. Dat kan. Het kan ook zijn dat iemand persoonlijk iets tegen je zegt, waardoor God spreekt. Of dat iemand een profetie voor je heeft. Het zijn allemaal mogelijkheden, maar je kunt je telkens afvragen, ja, is dit nou van God of niet? Iemand zegt wel eens wat tegen je, maar je kunt daar niet zomaar op blind varen. Zelfs als iemand zegt, ik heb een profetie voor je, kan het ook mis zijn. Dus wanneer weet je nou wat van God is? Nou, dan kom je opnieuw terug bij eigenlijk dat je ermee naar God toe moet gaan. Dat je zelf aan God moet vragen, Heer God, is dit nou van u of niet? En als dit van u is, bevestig dan dat het van u is. De vijfde manier is dat God spreekt door indrukken. En ik heb daar een voorbeeld van uit de geschiedenis van Nehemia. Nehemia 2 vers 12. Even kijken waar ik hem gelaten heb. Oh ja, Nehemia 2 vers 12. Nehemia die zit daar in ballingschap. En de mensen van de oudsten van Israël die komen bij hem en die willen iets weten. Even kijken hoor. Nee, sorry, ik heb het even over Ezechiël nu. Het gaat nu over Nehemia. Nehemia die was naar Jeruzalem gestuurd om de muur te herbouwen. En dan staat er dat hij op een bepaald moment 's nachts opstaat en dan gaat hij de muur, de puinhoop van de muur verkennen. En dan staat er, toen stond ik 's nachts op en enkele mannen met mij. En ik vertelde geen mens wat God mij in mijn hart had gegeven om van Jeruzalem te doen. Nehemia zegt hier, God gaf iets in mijn hart om voor Jeruzalem te doen. Met andere woorden, hij had een indruk dat dit wilde God dat ik doe. Zonder dat daar woorden bij waren gekomen, maar het was een heel sterk gevoel dat hij dat moest doen. Dus een sterk gevoel van overtuiging kan ook iets zijn wat God gebruikt om tot ons te spreken. En dan kom ik bij de laatste. En misschien is dat wel de lastigste voor ons allemaal, is dat God spreekt door een innerlijke stem. En dat God spreekt zich wel eens tot ons hart. Of je zou kunnen zeggen in je denken. Een voorbeeld daarvan is in Ezechiël 14. Als de oudsten van Israël bij Ezechiël komen in ballingschap. En een vraag bij hem hebben, bij hem gaan zitten, omdat ze eigenlijk raad van hem willen hebben. En dan staat er, toen kwam het woord van de Heere tot mij, en terwijl hij dus daar zat met die oudsten. Mensenkind, die mannen hebben hun stinkgoden in hun hart doen opkomen en hebben het struikelblok van hun ongerechtigheid voor zich gezet. Zou ik mij dan werkelijk door hen laten raadplegen? Spreek daarom met hen en zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere, iedere man uit het huis van Israël die zijn stinkgoden in zijn hart doet opkomen, het struikelblok van zijn ongerechtigheid voor zich zet en dan naar de profeet toekomt. Ik, de Heere, zal hem, als hij komt, met de veelheid van zijn stinkgoden zelf antwoord geven. Om het huis van Israël in hun hart te grijpen, omdat ze allemaal door hun stinkgoden van mij vervreemd zijn. Zeg daarom tegen het huis van Israël, dan komt de boodschap. En met andere woorden, hij zit daar, er zit de oudste met een vraag bij hem. En God spreekt tot hem zonder dat de oudsten het horen. Dus hoe heeft God gesproken? Het is niet met een hoorbare stem. God heeft tot hem gesproken, tot Ezechiël, in zijn hart, in zijn binnenste, in zijn innerlijk. Nou, ik denk dat God heel vaak op die manier spreekt. Alleen, het is voor ons misschien wel de lastigste onderscheiden manier van spreken van God. Je hoort geen stem, maar God spreekt wel in je gedachten. En als God in je gedachten spreekt, ik denk het een leerproces is om dat te gaan onderscheiden. Wat ik heel vaak hoor en merk is dat die gedachten van God eigenlijk nooit in de lijn van onze gedachten liggen. Je zou kunnen zeggen, als God tot ons spreekt in onze gedachten, dan is dat een onderbreking van onze eigen gedachten. Dus het is iets, zou je kunnen zeggen, wat onze gedachten doorbreekt en een heel totaal nieuw perspectief geeft. Ik kan me nog herinneren dat ik een keer, ik bid altijd van, Heer, waar moet ik over spreken als ik ergens moet spreken? Dat ik dacht van, nou Heer, ik heb nog iets liggen en ik heb het heel erg druk. Ik denk dat ik hier wel over kan spreken, toch? en dat God, dat ik als het ware heel hard in mijn gedachten hoorde, nee! Het was zo hard dat ik bijna, als het in je oren kwam, dan tuiterde je oren ervan, zeg maar. En dat was zo'n doorbreking van mijn gedachten, dat ik dacht van ja, dit kan ik niet zelf verzinnen. Dit is van God. Ik moet beter naar hem gaan luisteren en gaan vragen, Heer, waar wilt u dan wel dat ik over ga spreken? Dus het is vaak een doorbreking van je eigen gedachten. Nou, hoe herken je dan zijn stem? Ik heb nu een aantal manieren genoemd waardoor God op een regelmatige manier tot ons wil spreken. Maar hoe herken je dat? Nou, ik denk dat het leerproces, want dat is het wel, een leerproces om zijn stem te herkennen, dat het heel veel lijkt op het leren van een vreemde taal. Dus als je een vreemde taal wil gaan leren, stel je wil Frans gaan leren, of nog een moeilijker taal, Italiaans, Spaans, dan is dat best wel lastig, maar met name als je wat ouder bent. Voor kinderen is het vaak veel makkelijker. Neem een kind mee naar het buitenland en in een paar weken tijd spreekt hij redelijk de taal. Maar voor een volwassene is dat veel lastiger. Kinderen leren heel snel. En waarom leert een kind nou zo snel? Nou, dat heeft te maken met de ene kant dat een kind heel open is. Een kind is open om te leren. Heeft nog heel veel flexibiliteit in zich. Is ook heel gemotiveerd. Want een kind, als ik wat naar het buitenland naar school toe gaat, die wil het kunnen volgen. Want die zit daar in de klas, ja, die wil meemaken wat er daar gebeurt, wat er gezegd wordt. En die wil heel graag met vriendjes en vriendinnetjes spelen. Ja, om dat te kunnen doen, moet je de taal leren. Dus ze zijn heel gemotiveerd. En bovendien, bij een kind zijn de spreekpatronen nog niet zo heel diep ingesleten. Dus een kind pakt ook heel makkelijk de taal op. Waar wij struikelen over hoe je bepaalde dingen uit moet spreken, zeg maar, pakt een kind dat heel makkelijk op. Dus een kind pakt heel makkelijk een vreemde taal op. En je zou kunnen zeggen, ook nieuwe gelovigen, met name zonder christelijke achtergrond, pakken dat veel makkelijker op, heb ik gemerkt. Die leren veel gemakkelijker de stem van God verstaan dan iemand die van jongs af aan in de kerk gezeten heeft. En met name als je in de kerk gezeten hebt en altijd gehoord hebt van ja, maar God spreekt alleen door de Bijbel. Dat heb ik in ieder geval bij mezelf gemerkt. Ik had altijd geleerd, God spreekt alleen maar via de Bijbel. En om dan open te komen voor het idee dat God op allerlei manieren spreekt en die stem ook van God te verstaan, dat is ontzettend lastig, heb ik gemerkt. Ontzettend lastig. Het is veel makkelijker, zonder achtergrond, om de stem van God te leren verstaan. He, want die mensen zijn geopen, zijn vaak heel gemotiveerd als ze net tot geloof gekomen zijn. Hebben geen vooroordelen, hebben nog geen denkpatronen, zo moet het gaan of zo moet het gaan. Maar staan er zo open voor. Die onbevangenheid vind ik vaak zo mooi ook. Alleen, ik merk ook wel eens dat je die onbevangenheid heel makkelijk de grond kan inboren. Iemand die net tot geloof is gekomen en daar onbevangen in staat, die kun je ook zomaar die onbevangenheid wegnemen. Ik heb meegemaakt dat in de gemeente waar we in het verleden kwamen, dat daar iemand, een vrouw tot geloof kwam en die was heel enthousiast dat ze de Heer Jezus gevonden had en merkte op haar dat God tot haar sprak en daar was helemaal enthousiast over. Maar toen zei de voorganger op haar tegen haar, nee, dat kan niet, dat is niet van God, weet je, alleen de Bijbel. En sindsdien laat ze het niet meer toe, liet ze het niet meer toe. Hè? En hoorde ze ook de stem van God dus niet meer. En dus je kunt die onbevangenheid van een pasgelovige ook heel gemakkelijk de grond inboren. En voor volwassenen, met bepaalde spreekpatronen, en dan heb ik het over taalgebruik, is dat vaak heel moeilijk om die spreekpatronen los te laten en je als het ware over te geven aan een andere taal. Maar dat geldt eigenlijk ook voor volwassen gelovigen, voor mensen die daarmee opgegroeid zijn of al jaren christen zijn, maar eigenlijk nooit hebben geleerd om zich open te stellen voor het luisteren naar de stem van God. Het is helaas toch zo, dat geldt voor een nieuwe taal leren, maar het geldt ook voor de stem van God leren, is dat je een nieuwe taal alleen leert met vallen en opstaan, hè, in de praktijk. En dat je eigenlijk best wel ook fouten maken mag. En dat ligt in dit geval natuurlijk een beetje gevoelig. Want je kunt je afvragen, ja, stel je voor dat ik denk dat ik de stem van God hoor. En ik ga dat door tegen iemand vertellen. En het blijkt niet te kloppen. Ja, dat kan toch niet? Hè? Dat is een serieuze zaak. Dat kun je toch niet zomaar eventjes proberen, zou ik maar zeggen. Het is inderdaad een serieuze zaak. En inderdaad moet je daar voorzichtig mee omgaan. Maar dat betekent niet dat je geen fouten mag maken. He, want je zou kunnen zeggen, op dezelfde manier worden er ook fouten gemaakt door verkeerd gebruik van bijbelteksten. He, hoe vaak heb ik niet mensen teksten horen gebruiken uit de Bijbel? Ik denk van, ja, dit kan nog wel. Weet je, dit is helemaal niet waar het over gaat in de Bijbel. En dan zeg je ook niet, maar je mag nooit de Bijbel meer gebruiken. He? Maar dan moet je leren om de Bijbel op een goede manier te gebruiken. En zo is het eigenlijk ook bij het luisteren naar de stem van God. Fouten maken kan, fouten maken mag. He, maar daardoor kun je wel leren om Gods stem op een betere manier te verstaan en volwassen in te worden. Dus angst voor fouten kan je heel erg belemmeren. Mij heeft het in ieder geval heel lang belemmerd, dat ik dacht van ja, maar stel je voor dat ik denk dat de stem van God is, hè, en het zijn mijn eigen gedachten. Het kan ook zijn dat je daar niet voor open staat omdat er een stukje schaamte of trots is. Hè, je kunt je schamen om fouten te maken. Hè, ik ben iemand die graag voor zeker gaat, die graag weet dat ik het goed doe en dan pas de stap neem. En dat is in dit geval ook heel lastig. Het kan ook zijn dat je trots bent omdat je niet af wil gaan. Ook zoiets. Weet je, maar ik denk, de kinderen hebben dat niet. Kinderen zijn vaak zo open. Hè? Kleine kinderen kunnen zomaar ongeremd kunnen ze dingen zeggen of roepen of vragen. En daar kunnen we een voorbeeld aan nemen, denk ik. Ik denk het luisteren en het gehoorzamen van Gods stem heel vaak iets is dat iets van ons kost. He, dat je eigenlijk soms bereid moet zijn om je dwaas te lijken of dwaas te voelen. Om zover te kunnen zijn om de stem van God te horen en ook door te geven. Ik kan me nog herinneren, jaren geleden was ik gevraagd om de trouwdienst te leiden van een jong stel wat wij kenden. En zoals gewoonlijk bad ik van Heere God, waar moet ik over spreken bij deze trouwdienst? En ik kreeg heel sterk in mijn gedachten Habakuk. En ik ging Habakuk erbij pakken. Ik dacht, nee God, dit kan niet. Dit kan niet van u zijn. Dit past absoluut niet bij een trouwdienst. En ik zou niet durven om hierover te spreken op een trouwdienst. Dus ik dacht van, nee, dit kan niet van God zijn. Maar ja, die gedachte bleef zitten. Ik kreeg geen andere tekst. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga naar mijn vrouw toe. En die had wel wat meer ervaring met luisteren van de stem van God. Dus ik dacht tegen mijn vrouw, ik moet spreken voor die trouwdienst. Wil jij ervoor bidden waar ik over moet spreken? En ik had niks gezegd. Ik dacht, ja, God, als u wilde ik hierover spreek, dan moet u tegen mijn vrouw ook zeggen dat ik hierover moet spreken. Anders doe ik het niet. En even later, een dag later, zei mijn vrouw, ja, Habakuk. Ik dacht, ja, nu zit de klem. Ik kan geen kant meer op. Het moet over Habakuk gaan. Dus ik had een preek gemaakt en ik had geprobeerd de boodschap zo positief mogelijk te verpakken. Maar het was een pittig gewoon. Ik weet niet of je Habakuk een beetje kent, maar Habakuk, dat gaat over dat Habakuk zijn beklag doet bij God. Zeg, Heer God, ik zie zoveel ellende om me heen. Waarom doet u niks? En dan zegt God tegen hem, ik doe niks. Moet eens kijken wat ik ga doen. He, ik zal de Babyloniërs sturen. En weet je wat ze gaan doen? Ze gaan heel het land verwoesten. En dan zegt Habakuk, die is eerst, die snapt hier helemaal niet. Ze zegt, God, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou dat u een goede God bent en u doet zulke dingen? Hoe zit dat dan? Nou, hij komt er niet uit. God spreekt tot hem. En zijn uiteindelijk is het einde van het verhaal is dat hij zegt, al zou de vijgenboom niet bloeien, al zou er geen opbrengst aan de wijnstok zijn, al zou er geen rund in de stal zijn, nochtans zal ik u prijzen. Dat is het einde van het lied. En nou goed, ik heb daar geprobeerd een mooi verhaal van te maken. Toen bleek uiteindelijk, want ik snapte helemaal niks van wat ik daarover moest spreken, bleek uiteindelijk dat in de tijd die volgde, toen ze net getrouwd waren, de 2 jaar daarna, hebben ze een aantal hele moeilijke dingen meegemaakt. Onder andere het overlijden van haar vader, maar nog een paar moeilijke dingen. Er waren zulke moeilijke dingen, die kun je helemaal onderuit halen. Maar door die trouwtekst die ze mee hadden gekregen, zeiden ze van, ja weet je, God wist hiervan. Hè? We weten eigenlijk, ze noemen het zelf, heb je weer een Habakukje, dan zeiden ze zelfs, als er weer iets gebeurde. Het einde van het liedje was dat ze zich niet onderuit lieten halen, maar zeiden, wat zelf dat Habakuk zei, al zou de vijgenboom niet bloeien, al zou er geen opbrengst aan de wijnstok zijn, al zou er geen rund in de stal zijn, nochtans zal ik u prijzen. Ja, dus ze pakt het heel goed op. Ze liet zich niet ontmoedigen, maar ze zeiden, we gaan hier dwars doorheen. Hey, we blijven ons uitstrekken naar God en hem prijzen. En zo zijn ze heel goed doorheen gekomen. En dus, maar dat kan je niet verzinnen. Alleen het gevoel dat ik had op die bruiloft, was ik ben dwaas. Weet je, ik sta daar als een dwaas vooraan. Weet je, waar heb ik het over? Weet je? Maar goed, die bereidheid moet je dus hebben om af te gaan voor mensen. Die bereidheid, he, om een dwaas te lijken voor de wereld, of een dwaas te lijken voor je medebroeders en zusters, maar wel wetend dat dit de opdracht is die God je geeft. Eigenlijk vraagt het van ons, zou je kunnen zeggen, de keuze om je kind te durven zijn. Om als een kind te leren en als een kind te geloven. En dat is zo lastig voor ons. Hè? We zijn zo geprogrammeerd door het leven, geprogrammeerd door de maatschappij weer in mijn leven. Maar durven we weer kind te zijn? Kind voor God. Nou, misschien denk je, ja, mooi allemaal. Leuk al die voorbeelden. Maar waarom spreekt God dan niet tegen mij? Ik herken dat niet. Ik herken niet dat God tegen mij spreekt. Nou, weet ik, laat ik beginnen om dit te zeggen. Als u de Heer Jezus kent, als je opnieuw geboren bent, een kind van God bent geworden, dan weet ik zeker dat God minimaal 1 keer tot je gesproken heeft. Namelijk op het moment dat je tot geloof kwam. Dat je reageerde op dat wat God in je leven deed en wat hij tot je gesproken heeft. Weet je, mijn vrouw, jaren geleden las zij de tekst uit Johannes, waar staat van, mijn schapen horen mijn stem. En ze luisteren naar mij en ze volgen mij. En ze zei tegen God, Heer God, het is prachtig wat hier staat, maar ik ken het niet. Ik hoor uw stem niet. En het eerste wat God haar liet zien, was, oh ja? Maar wie weet je nog die keer dat je als jong meisje tot geloof kwam, je knieën voor mij boog en mij leerde kennen, mij accepteerde in je leven. En weet je nog dat kort daarna dat ik je liet zien dat je iets moest terugbrengen naar school wat je gestolen had? Weet je, en zo liet God haar zien. Weet je, ik heb op verschillende momenten in je leven gesproken, maar je herkent het niet. Je hebt het niet herkend als mijn spreken. En ik heb veel vaker tot je gesproken, zonder dat je het herkend hebt als mijn stem. He, dus ik geloof dat iedereen hier is die een kind van God is, God heeft minimaal 1 keer gesproken, maar veel vaker. Alleen je hebt het vaak niet doorgehad. Of je hebt gedacht van, ja, misschien zijn het mijn eigen gedachten. Of misschien is het toeval dat ik dit nu lees. Of dat diegene dat tegen mij zegt. Maar God wil spreken tot ieder van zijn kinderen. En hij doet dat ook. Wat ook belangrijk is, is of je er wel om vraagt. Jacobus zegt in zijn brief, weet je, jullie hebben heel veel onrust. En weet je hoe dat komt? Omdat je mij niet vraagt. Dus Jacobus die spoort ons eigenlijk aan om onze vragen bij God te brengen. Habakkuk deed dat ook. Habakkuk ging met zijn vragen naar God. En omdat hij zijn vraag aan God stelde, kreeg hij antwoord. Sterker nog, Habakkuk die was zo sterk in zijn vragen dat hij in het boek Habakkuk wordt dat beschreven, dat hij opnieuw een vraag aan God stelt. En dan zegt hij, ik ga op de uitkijk staan, zegt hij, en ik wacht op een antwoord van u. Met andere woorden, hij verlangt niet alleen antwoord, hij wist zeker dat hij een antwoord ging krijgen. Hij ging uitkijken naar het antwoord dat God ging geven. Dat klinkt als een erg brutale houding misschien, maar ik denk dat God houdt van zo'n houding. Ik denk dat God het waardeert als we die radicaliteit hebben. Zeggen, Heer God, ik verlang van u een antwoord. Ik heb een antwoord nodig en ik zie uit naar het antwoord van u. En ik wacht tot ik het antwoord krijg. Dus durf je vragen aan God te stellen. Durf ze te stellen. En durf dan ook antwoord te verwachten. Want ik merk ook wel eens dat mensen een vraag aan God stellen en eigenlijk niet wachten op een antwoord. Dat is net zoals iemand die naar een dokter toe gaat en al zijn klacht aan de dokter vertelt. En dan aan het eind zegt, nou dokter, bedankt dat u geluisterd heeft en weer weggaat. En dan zegt de dokter, ja maar wacht eventjes, wil je nog misschien nog mijn advies hebben of zo? Of een pilletje? Maar zo gaan we vaak met God om. We stellen onze vragen misschien of we roepen onze nood, maar ja, dat God ook nog zou kunnen antwoorden. Maar dat wil hij. Hij wil ons antwoorden. Nou, eventjes samenvattend. Weet je, het is geen trucje. Er is geen trucje en er is ook geen snelle manier om Gods stem te leren verstaan. Het is een leerproces. Maar dat leerproces moeten we wel in willen stappen, in durven stappen. En bij dat leerproces, zou je kunnen zeggen, zijn er wel drie essentiële, wat je zou kunnen noemen randvoorwaarden. Drie essentiële dingen, je zou kunnen zeggen, die een voorwaarde zijn om de stem van God te kunnen verstaan. Want je kunt de stem van God ook blokkeren. En het eerste is dat we beschikbaar zijn voor God. We hebben er in de liederen ook over gezongen. Dat Gods stem verstaan hangt samen ook met overgave. Weet je, als je jezelf niet durft over te geven aan God, dan durf je ook niet open te staan voor zijn stem. Misschien herken je dat. Als je bang bent dat God dingen van je gaat vragen die je niet wil horen, dan wil je ook niet openstaan voor zijn stem. Maar als je jezelf aan hem over durft te geven, in het vertrouwen dat hij goed is, en dat hij het goede met mij voor heeft, dan durf je open te staan voor zijn antwoorden. Dus het hangt samen met beschikbaar zijn, met overgave. En de Heer Jezus, dat zien we in de evangelie, al zijn tijd was van de Vader. Zijn hele leven was van de Vader. En dus het gaat dus niet om, ik heb het niet, vanochtend niet over stille tijd houden, hè? Het gaat niet over een kwartiertje per dag even de Bijbel lezen. Daar gaat het niet over. Het gaat over een leven in relatie met hem. En hoe dieper de vriendschap met God wordt, hoe meer je beschikbaar bent. Dat geldt in menselijke vriendschappen ook. Hoe dieper je vriendschap is met iemand, hoe meer je bereid bent om voor die ander te gaan. Als die ander je nodig hebt, ik ben er direct. Ik kom eraan. Waarom? Omdat die vriendschap heel diep is. Met je God. En ik ben wel eens bang dat mensen er zo mee omgaan. God is geen oproepkracht. God is niet degene die ik nodig heb. Als ik een heel groot probleem heb, dat hij mag komen. En dat hij er verder is, die niet nodig. Dan gaat het niet werken. God is geen oproepkracht, maar hij is de eigenaar. Hij is de eigenaar van ons leven. En als hij de eigenaar is van ons leven, dan wil hij zo graag tot ons spreken. En hij spreekt op de meest onverwachte momenten. Nou, tweede randvoorwaarde zou je kunnen zeggen is dat we bereid moeten zijn om de wil van God te doen. De Heer Jezus zegt, Vader, tegen de Vader, ik ben gekomen om uw wil te doen. Dus zijn hele levenshouding was, ik ben hier om de wil van God te doen. Weet je, en dat mag je eigenlijk iedere dag uitspreken naar hem toe. Ik heb van mezelf een gewoonte gemaakt om 's morgens naar God toe te gaan. Zeg, Heer God, hier ben ik. En ik wil uw wil doen. Ik ben hier om uw wil te doen. En daarna, dat weet ik gelijk dat ik dat niet alleen kan, dus dan zeg ik daarna, Heer God, vul me met uw geest. Want dan kan ik niet uit eigen kracht. He, maar die overgave van je leven dagelijks aan God. Heer, spreekt u maar. Ik ben hier om uw wil te doen. En want waarom zou God tot ons gaan spreken, als hij toch al weet dat we het niet gaan doen? Weet je, dat doet hij misschien 1 of 2 keer, maar denkt, ja, nou, weet je, dat heeft geen zin. Want diegene die doet het toch niet. He, ik kan tot hem spreken op verschillende manieren, maar hij doet er niks mee. He, dus God zal tot ons spreken als hij ook merkt dat we willen luisteren en willen gehoorzamen. Weet je, en als je gehoorzaamt, zul je ontdekken dat God je meer gaat toevertrouwen. En dat hij meer gaat spreken tot je. Maar als je zijn hem afwijst, zul je als het ware de stem van God doven. En zonde verstoort de relatie bijzonder. Ik sprak eens een tijdje geleden iemand die stem van God heel goed verstaan had, dat weet ik uit zijn leven. Maar die tegen mij zei op aan, joh, ik heb al jarenlang de stem van God niet meer gehoord. En wat bleek nou? Dat diegene ook al jarenlang verstrikt zat in zonde. Je dooft de stem van God door niet te willen gehoorzamen, maar ook door te leven in zonde. Derde is nederigheid. De Heer Jezus zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En hij was degene die de stem van God volmaakt verstond. Die als het ware liet zien hoe je als mens kan leven met God in zijn mens zijn. En Mozes was ook zo iemand. En Mozes, dat het nederigste was van alle mensen. De zachtmoedigste van alle mensen. En hij was juist degene die mocht naderen voor het aangezicht van God. Van wie God van hart tot hart sprak. Dus onze houding moet niet zijn van, weet je, ik ben de beste. Maar onze houding moet zijn dat we de ander belangrijker achten dan onszelf. En dat we bereid zijn om mensen in een lagere positie te dienen. Dat we bereid zijn om de ander, wie dat ook is, te dienen. En het tegenovergestelde van nederigheid is hoogmoed of trots. En Psalm 138 zegt dat God de hoogmoedige weerstaat. En met andere woorden, als God zegt, als je hoogmoedig bent, dan houd je op een afstand. En dan kun je niet dichtbij komen, dan kan ik niet verdragen. Maar de nederige staten schenkt hij genade. Dus ons hart, als er in ons hart hoogmoed is en trots is, als we neerkijken op anderen. Als we denken, ja, maar zij zijn nog niet zo ver, ik weet het beter. Weet je, dan zou je kunnen zeggen, dan werpen we een belemmering op voor het spreken van God. Nou, ik wil hiermee afsluiten. En je zou kunnen zeggen, randvoorwaarden, dingen die belangrijk zijn om Gods stem te kunnen verstaan, hangen allemaal samen met de sleutel eigenlijk, en dat is een diepere vriendschapsrelatie met God. En die diepere vriendschapsrelatie met God, die kost tijd. Dat kost inspanning ook, zou je kunnen zeggen. Het vraagt om een beschikbaar zijn. Maar het is wel, en dan kom ik eigenlijk weer bij even de kern terug waar ik mee begon, het is wel het doel van de schepping van ons als mens. En God heeft ons geschapen voor een relatie met hem. God heeft ons gemaakt om in die relatie met hem te leven. En die diepere vriendschapsrelatie, daar mogen we ons leven lang door aan werken en uitleren. Ik wens jullie heel veel zegen bij het leerproces van het verstaan van de stem van God. Amen. Ja. Ja, dat is goed. Vader in de hemel, ik wil u zo bedanken dat u een goede God bent. Ik wil u zo danken dat u een God bent van alle genade. Dat u een God bent die zoveel wil geven aan ons. Dat u zelfs uzelf en uw hart wil toevertrouwen aan ons. Heer, daarin zijn we zo bijzonder eigenlijk. Als we uw kind zijn, dat we het voorrecht mogen hebben om uw hart te kennen. En ik wil u zo danken dat we mogen zien vanuit de Bijbel dat u een God bent die spreekt, telkens weer opnieuw spreekt. U sprak niet alleen tot Abraham, maar u sprak tot zoveel mensen in de loop van de geschiedenis. En sinds Pinksteren spreekt u tot al uw kinderen, dank u wel daarvoor. En ik wil u zo bidden voor iedereen die hier zit en die het verlangen heeft om uw stem te horen. Dat u Laat zien als er belemmeringen zijn. En maar vooral dat u onze ogen en open oren, onze ogen opent en onze oren opent om uw stem te horen. Om te zien wat u tot ons zegt. En dat u ons de moed geeft om onze vragen bij u te brengen. Dat bid ik u in Jezus' naam.